We gaan het in episode 45 van onze podcast onder andere hebben over games die erin slagen van jarenlang mee te gaan. En dat is vandaag de dag nogal een prestatie in een wereld waarin dat heel veel series ervoor kiezen om elk jaar een nieuwe titel uit te brengen. Games kunnen lang meegaan, podcastgasten ook. En daarom heb ik gekozen voor de eerste twee deelnemers aan deze podcast samen met mij. Met andere woorden, de OG crew van episode 1. En dat is naast mezelf Praga.
Hey Roma.
En Kevin.
Goedenavond.
Wij
goedemiddag
zorgen...
of goedemorgen.
Of wanneer dat je deze podcast ook beluistert.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Goeiedag in het algemeen en welkom dus. Ik ben jullie host Roma, zoals altijd, bij de 45e aflevering van onze Pragalicious podcast. En beginnen doen wij nog altijd met onze aperitiefjes. En Praga, jij mocht deze aflevering afsnijden. Of aansnijden, beter gezegd.
Afsnijden.
Afsnijden. Dat is wel uw guber. Dat is voor,
zo niet te veel afsnijden.
Dat is voor de Halloween-aflevering, sorry.
Ik zal ze niet bij de Roma een centimeter of 10 afsnijden. Als ik zoveel centimeter
dan,
vind.
Dan ben ik een vierde kwijt.
Het zal wel zijn, Mijn onderwerp gaat over wat mij opviel deze week. Is eigenlijk... meer iets technisch gericht. Maar ik denk dat ze bij Honda een beetje jaloers zijn op Tesla. Want zoals we allemaal weten, kun je in die Teslas tegenwoordig gamen op die middenconsole. En ik denk dat ze bij Honda ook heel graag zouden willen, want die mannen willen een elektrische wagen uitbrengen. En daarom zijn ze nu in gesprek gegaan met Sony om een PlayStation 5 in te bouwen in die nieuwe elektrische Honda die ze aan het bouwen zijn. En ik vind dat zot. Ik vind dat niet nodig. Ik vind dat niet nodig.
Nee, ik denk dat je die PlayStation 5 dan beter los kunt verkopen. Dat je daar meer mensen blij mee kunt maken. Want er zijn er nog altijd redelijk wat tekorten aan, denk ik dan.
Nee, Kevin. Iedereen die een PS5 wilt, heeft er al een.
Ah ja. Dat durf ik te betwijfelen.
Of je moet een Honda kopen als je een PS5 wilt.
Dat is misschien ook de makkelijkste versie.
Het is bijgeleverd.
Ja, maar je ziet dat bij de rijke mensen. Omdat die zullen er notten zo in de living parkeren. En wij kunnen dat met die Honda ook doen.
Ja, dat is wel zot. Want ik bedoel, in vele duurdere wagens kun je al jaren bijvoorbeeld dvd's kijken of televisie kijken. Of een console aansluiten. We hebben het bij Junk ook ooit gedaan. Dat we zeggen ze een Xbox 360 zijn gaan inbouwen in een auto. Want ik bedoel, je kunt dat wel mooi inbouwen. Maar wat is het nut daarvan? Stel ik me aan de vraag.
Het doet mij wat denken aan... Primetime MTV, begin jaren 2000, Pimp My Ride.
Oh ja, jongen, Exhibit was dat, hè?
Exhibit, hè. Zo, ja, al die dingen die er fantastisch uitzien en dat je denkt van, amai, dat is super cool. En waarschijnlijk de derde keer dat je met die auto gaat rijden, gebruikte dat niet meer.
Ja, de eerste vluchtheuvel valt alles eruit, 9 van de 10.
Maar ze kijken er dus wel uit om zelfrijdende wagens te maken. Dus bijvoorbeeld dat je van hier naar de zee rijdt. Zelf rijden, dat je op je gemak kan en je kunt half op je PlayStation kunt spelen. Ik vond dat funny.
Maar gaat die technologie ooit op punt staan dat je dat effectief kunt? Er gaat toch altijd een wet bestaan van dat er een soort van menselijke controle moet zijn, of niet?
Op dit moment is het nog zo. Hè. Je moet altijd de controle hebben, je handen moeten aan het stuur zijn, volgens de wet hier in België en alleen in Europa, denk ik. Maar ik denk dat er gewoon een tijd komt. Ik denk binnen 20 jaar, dat er zo speciale wegen gaan zijn, misschien bovenop de huidige wegen. Ja, ik heb er al over nagedacht. Maar dat er zo van die lanes zijn voor echt gewoon van die pots waar je dan in zit, dat dan zo u naar god weet waar zoeven.
Of gelijk als in Minority Report. Of Blade Runner.
Ik denk, Kevin, dat jij net de telefriek hebt uitgevonden.
Een telefriek.
Ja, maar zonder kabel. Wifi-telefriek.
Wifi-telefriek. Ja. Oké.
Okay. Een wifi-telefriek. Maar ik zeg, dat zou ik ook nog ooit wel willen zien. Zo, ofwel zelfrijdende wagens, ofwel zo van die zwevende auto's. Gelijk als in Minority Report, gelijk als in de Star Wars films of in Blade Runner. Van dat gedoe. Dat moet echt wel supercool zijn. Denk ik.
Ik denk niet dat wij dat nog gewoon meemaken.
Ik weet het niet.
Zou ik het meemaken voor jullie?
Wat ik ook graag zou meemaken, is de eerste landing van buitenaardse wezens op de aarde.
Ah ja.
Ooit.
Nee, ik scheid in mijn broek dan, dat doe ik niet. Nee, dat wil ik niet weten.
Nee, zou je dat niet willen meemaken?
Nee.
Allee, jong.
Nee, jongen, dat is kei vies. Nee, nee, ik wil dat niet. Nee.
Zeg, ik heb
ik
al
heb
die seizoenen...
voor het onbekende.
Ah, ja. Nee. Ik heb al die jaren, al die afleveringen van die X-Files gezien. Ik ben er echt van overtuigd dat er... There is more between heaven and earth.
Dus, Praga, stel, binnen 10 jaar landen de eerste aliens. En nu wil het toeval toch dat die perfect in uw tuin in Hoeilaart landen. Die stappen uit en die vragen aan u in het perfect Engels, somehow. How is life here on earth? Hoe legde jij dat op 10 seconden uit?
10 seconden uitleggen. Zeg, kom jongens, kom binnen, we gaan iets drinken. Want alles in België gebeurt toch tussen pot en pint.
Zwaar. Mooi.
Dat is gezellig.
Mooi. Maar als ze dan al niet gaan terugvliegen van uw 7 honden die dan staan te blaffen omdat er iemand voor de deur staat?
Ja, dat zou wat zijn. 6 honden. 6 honden.
6, oké.
Okay. Maar misschien zien die aliens er wel uit als honden, hè? En doen die alles op zijn hondjes. Kan, hè?
Ja. Dat is waar. God, ja, mannen, ja, echt, we zijn hier al filosoferen. Echt. We zijn 10 minuten maar, bezig, nog niet.
Of de zombie-uitbraak.
Dat zou nog wel cool.
Kom aan. We weten toch, okay. als er eras is, dan weten we dat ze met zombies moeten omgaan, dan zijn wij dat toch. Hè.
Dan zijn dat gamers. Wij hebben een voordeel.
Gamers in serie. Allee, ik bedoel, als we dat niet weten...
Plus, langs de ene kant, oké, er gaat waarschijnlijk wel hier en daar een familielid sterven, maar je gaat ook mensen die je totaal niet kunt hebben, zien zombifyen en dan zo trucjes mee kunnen doen of zwalt maar opnieuw neerknallen en zo meenemen. Ja.
Met die in een kop voetballen bijvoorbeeld.
Ah, voilà.
Of gelijk als Bichon in The Walking Dead, zo die onderkaak eraf, 2 kettingen er rond en daarmee gaan wandelen.
Over zombies gesproken, het moment waar dat ik het deze aflevering even over wil hebben, is een nieuw feitje van Dead Island 2, dat
mooi
ons gecommuniceerd is. Ja, hè? Een zeer organisch brugje zelfs.
Ja, echt mooi.
Deep Silver heeft het bericht gedeeld van Dead Island 2, dat de game trommelgeroffel gedelayed wordt met 12 weken. Zij noemen het amper 12 weekjes, wij noemen het 12 weken. De game komt dus niet meer uit in januari, of begin februari was de originele datum, maar komt nu uit eind april, eigenlijk bijna mei. En gelukkig hebben ze in hun persbericht meegegeven dat ze zich ook wel bewust zijn van de ironie en de lachwekkendheid van hun bericht. Dead Island 2 is al in productie sinds 2014. Nog een beetje meer uitstellen en ze kunnen zeggen dat ze er 10 jaar aan gewerkt hebben. Heeft intussen al 3 developers versleten. Nu is de derde bezig. Ontwikkelaar Dambuster, die waren natuurlijk ook niet zo blij met het slechte nieuws, maar ze hebben gezegd dat het enkel is om de game en de gameplay ten goede te komen. Nu, wat denken jullie van Dead Island 2? En dan bedoel ik vooral, komen alle delays het uiteindelijk te goede? Of krijgen we hier een verhaal à la Duke Nukem Forever, à la Cyberpunk?
Een paar dingen. Dead Island zelf vond ik super plezant. Maar Dying Light heeft bewezen dat het nog beter kan. Ten tweede, het verhaal achter Dead Island 2 zegt al een hele soap aan het worden. Dat had ook te maken met licentieproblemen, verschuiven van studio's. En dat ze zijn niet alleen. Hè. Pas op, als je nu ziet Skull and Bones bijvoorbeeld van Ubisoft, Prince of Persia, Sands of Time, de remake van Ubisoft, Beyond Good and Evil 2. Ook van Ubisoft, ja, precies een ziekte daar. Maar waar ik het van krijg, het is een flauwe excuus van ja, we willen de extra tijd gebruiken om het spel beter te maken.
Ja, nice.
Oké, dat kan wel zijn, maar hoe vaak hebben we dat verhaaltje al niet gehoord? Ja. Maar als een puntje op paaltje komt, een spel komt buiten, is het zo van holy moly. Denk aan Cyberpunk bijvoorbeeld. Zelfs de recente Pokémon games, Pokémon Scarlet en Violet, als je ziet, dat is bekendste Assassin's Creed Unity.
Maar denk je dan, Praga, dat er iets meer achter schuilt en dat de reden eigenlijk iets anders is dan we willen dat de game beter uitkomt?
Ze hebben gewoon meer tijd nodig. Komt het, maar ze willen dat niet zeggen, denk ik.
En dan krijgen ze meer tijd, maar niet genoeg? Komt het dan daar?
Ja, niet genoeg, ja, voilà. Maar dat is het probleem, hè, met al die investeerders dat er dan ook allemaal in zitten bij die uitgevers, die willen geld zien, hè, die willen opbrengsten zien. Voilà. Dus eigenlijk, bepaalde games zouden je een jaar moeten uitstellen. Hè. Als er iets niet af is, is er iets niet af. En dan te zeggen van, ja, we willen de beste experience geven. Ja. Voor elke uitgever dat gezegd heeft, En elke bug dat er nog in die game zit, en ik zou er een euro voor krijgen, en wel, ik was multimiljonair. Echt waar.
Het ergste was misschien toen Cyberpunk die in hun trailer eerst aankondigde, will be released when it's ready, in plaats van een date te geven. Ja, dat was dus ook een leugen. Maar hetgeen dat ik er nog over wil zeggen is, zou het eens niet fijner zijn, mochten we in plaats van release dates te krijgen die een jaar en een half in de toekomst liggen, gewoon veel later release dates krijgen die dan wel dichterbij zijn. Want ik vind het ook altijd dat die zaken vroeger en vroeger worden aangekondigd, dat je er moeilijk hyped over raakt. Hè? Dat is hetzelfde als dat Rockstar nu zo bekend maken. GTA 6 komt uit in 2025. Dan ga ik zoiets hebben van, jee.
Ja, maar, ja. Maar dat is het probleem met gamers en ja, het online gegeven, is dat er heel veel ja, dingen lekken. Ik denk dat het gewoon onmogelijk is om een game te ontwikkelen zonder dat er iets naar buiten komt, laat ons staan tot 3 maanden voor release. Ik denk dat dat eigenlijk quasi onmogelijk is, dus is dat een reden waarom dat ze het steeds vroeger en vroeger aankondigen? Ik weet het niet.
Ja, maar ook als je ziet, tegenwoordig is het, we hebben uit betrouwbare bron vernomen dat. We hebben van een betrouwbare insider vernomen dat. We hebben van een bekende leaker vernomen dat. Allee, dat is gelijk als nu de verhalen van dingen. Van de PlayStation 6 zou in 2028 verschijnen. Ja. Zijn ze nu, dus de 5 is 2 jaar uit. Ja, nu 2 jaar uit ongeveer. Mm-hmm. Dus nu spreek ik al over de PlayStation 6 die in 2028 zou verschijnen. Allee, ik bedoel...
Ja, maar dat is geen... Allee, dat is iets anders. Hè. Dat is niet echt een lek. Hè. Dat is iets dat PlayStation zelf een beetje verklapt of niet in een statement in een boel dat ze hebben met Microsoft die Activision Blizzard wilde overkopen. Hè. Daarin hebben ze gezegd van, kijk, Microsoft heeft ons beloofd om tot 2027 Call of Duty op onze systemen te brengen. Maar wij zijn er niet mee akkoord, want als dan onze nieuwe komt daarnet na, dan hebben we geen Call of Duty niet meer. Waaruit je dan kunt afleiden van, ah ja, oké, dus dan komt in 2028 de PlayStation 6 uit. Dus dat is niet echt een gerucht, dat stond echt zwart-wit op papier in documenten dan aan de Britse mededingingsautoriteiten zijn gegeven. Ja, dus.
Het is gewoon een sterk staaltje deductie.
Ja, voilà, ja. Dat is weinig... Er moeten weinig voor gestudeerd hebben om dat dan te kunnen afleiden, maar... Het klopt dat er gewoon heel veel YouTubers en insiders en zogenaamde wannabes van alles op het internet gooien.
Maar trouwens
kliks en views.
Absoluut, maar ook over die deal gesproken van Activision Blizzard daar en Microsoft. Als je nu ziet in Amerika daar, die ze toch wat tegengas te geven. Hè?
Toch
wel eens benieuwd dat die een dealer gaat doorraken, eerlijk gezegd. Hè?
Ik zie het niet rooskleurig in alle eerlijkheid.
Ja, pas op, want...
Ik denk dat Sony een paar goede cases heeft en argumenten heeft om het niet te laten mogen doorgaan.
Ja.
Langs de andere kant denk ik zoiets van, ja, goed, witte, Sony, je bent zelf heel groot, je hebt jaren een monopolie gehad. Ja, kijk, deal with it.
Een bedrijf dat misschien een klein beetje meer van de monopoliekoek gaat proberen op te eten qua films... is Amazon. En daarover gaat uw moment, Kevin.
Ah, mooi brugje weer. Ja, dat is mooi.
Ja, amai.
Ze bieden een hat-trick. Hè. Kom aan, je hebt er al 2 binnengekopt. Ze bieden een derde. Ja. Hè, naar het volgende.
Dat is het hoofdonderwerp. Dat gaat
maar je moet proberen een brugje te zoeken.
Oké. Okay. Okay,
uitdaging voor vandaag. Nee, wat ik er even over wil hebben, is dat ik eigenlijk vrij verrassend vond, is dat er in een rapport van Bloomberg stond dat Amazon van plan is om jaarlijks 15 bioscoopfilms uit te brengen. Dus geen films voor op hun streamingdiensten, maar echt puur films voor releases in de bioscoop. Ik vroeg me af van, maar hoe gaan die in godsnaam om 15 verschillende soorten films geraken? En dan zeg ik een beetje verder beginnen denken en dan wist ik van, ah, maar wacht, die hebben ook juist MGM opgekocht, James Bond en allerlei andere licenties. En wat verder gelezen en verschillende websites bekeken en blijkt dat het de helft MGM-films zal zijn en dan een helft Amazon-films. Waar ik me nog altijd afvraag van, wat voor een soort films gaan die allemaal op de markt brengen en gaat dat kwalitatief zijn? Nu, blijkbaar investeerders en de bioscoopketens in Amerika zijn laaiend enthousiast, want al die aandelen zijn allemaal gegaan. Maar ja, ik weet het niet goed. Ik weet niet wat Gulle ervan denkt. Maar ik vond dat eigenlijk gewoon heel grappig om te zien dat Amazon eigenlijk een retailer slash ja, serverboer, dat ook een beetje streamingdienst heeft.
En winkels,
dat die zegt van, we gaan bioscoopfilms maken. Ik vind dat heel straf.
Het is misschien de logische next step. Ze hebben hun games, ze hebben hun series, ze hebben hun streamingdienst. Het is misschien ze hebben MGM verkocht. Het is misschien een logische next step. Al ik heb nu ook gezien dat als Netflix wil een volwaardige PC-game een RPG ontwikkelen en uitbrengen. En die stort is ook op de markt van de videogames. Mm-hmm. En ze hebben ook al films en series. Misschien is het bijna een logisch wegetje dat al die sectoren of al die takken samensmelten. En,
mm-hmm. Dat dat het een grote pot nat wordt.
Ja, een beetje gelijk als een inktvisie zijn tentakels uitsmelten.
Het kan ook een beetje meer zijn misschien dat ze gewoon iets hebben van, als we zoveel content uitbrengen, zullen er wel een paar kleppers tussen zitten.
Dat is waar. Maar dat kan ook, ja. Nu, ik ben wel benieuwd, hè. Ze hebben nu de licentie op Lord of the Rings. Als er nog een paar goede Lord of the Rings films komen, kan ik altijd wel smaken. Ja, ik weet, Bruno gaat zijn eigen weer omdraaien in zijn bed of in zijn auto, als hem dit hoort. Maar ik vond echt Rings of Power echt niet goed. Sorry, Bruno. Ik heb echt 3 afleveringen gezien en ja, ik kreeg er zenuw van. Deze week nog de eerste Lord of the Rings film van Peter Jackson gezien. Fellowship of the Ring. Ja, dat is een warm badje waar je instapt. En die Rings of Power, dat voelt zo gemaakt en dingen. Maar wel,
een voetbalken.
Dat is een andere discussie.
Van in de
dat is een voetbalken. Voor een kleine teen. niet groter. Maar ik ben gewoon benieuwd, want ze zouden volgend jaar al willen beginnen met die films uit te brengen. Dus ik
15 op een jaar.
Tussen de 12 en de 15 op een jaar. Dus die gaan gewoon Marvel achterna. Hè. En als je ziet hoe dat de kwaliteit is van die laatste films. Of de interesse voor die laatste films. Mijn interesse is al sinds al weg bij Marvel. Maar bon.
Ik zal niet zeggen bij mij dat ze weg is, maar toch echt wel geminderd. Zou ik zeggen het. Allee, ja, het begint ook zo interwoven te worden. En als je de films ziet, maar eigenlijk moeten die 10 series hebben gezien.
Ja, volgens.
Ja, maar die Doctor Strange en de Multiverse, daar die in tweede zeker. Ze zijn er ook van, je moet echt bijna een kenner zijn van het Marvel-universum om te kunnen volgen, zegt hem.
Ja, dat is niet meer geestig. Allee, ja, ik heb het duurt allemaal te lang.
Amazon is van plan om content te spuien dat het geen lieve lust meer is. Maar wij willen het eigenlijk hebben over gamereeksen die niet met content spuien, maar gewoon verder bouwen op wat er is en dat jarenlang. Kevin, is dat een hat-trick aan bruggetjes?
Nee. Allee, het is goed. We gaan even naar de VAR kijken.
VAR Praga.
Ah, de VAR heeft mij de vorige keer in het zak gezet, dus ik ga zeggen nu ook van nee, geen goed bruggetje. Waar was de VAR toen ik hem nodig had met de Halloween quiz? Die was ook gezegd van Q-trekt die plan, dan wil ik ook zeggen van nee. Ik absoluut op geen hol, jongen. Wat een slechte brug was dat, man.
Okay. Oh, afgekeurd, buitenspel. Okay. Sorry.
Dan gaan we met 2 goede bruggen en 1 ingestorte brug alsnog naar ons hoofdonderwerp. Rainbow Six Siege heeft een nieuw seizoen aangekondigd en dat is al het 4e seizoen in de 8e jaargang van deze tactical online multiplayer shooter die nog steeds zeer alive en kicking is. En dat is in het moderne gaminglandschap echt wel een feitje en een prestatie dat geapplaudisseerd mag worden. Praga, hoe is Ubisoft erin geslaagd om een online shooter te brengen die de tand des tijds verslaat?
Ze hebben eigenlijk Siege gebouwd op het koopsucces, als ik het zo mag zeggen, van de Rainbow Six Vegas games. Dat waren 2 titels die super populair waren. Ik heb die ook in kop gespeeld, ja, ook jaren geleden thuis met kameraden van mij in die tijd. En het is een beetje gelijk als, ik kan wel zeggen, als Assassin's Creed Black Flag. Ik vond dat zeeslagersysteem ook heel goed werkte. Ik zeg, van daar zou ik een multiplayer game moeten van maken met piraten en boten. Ik denk dat ze bij Ubisoft ook een snugger in hebben gevonden. Die zei van, weet je wat jongens, laten we daar een keer een online multiplayer spel rondmaken. In die tijd was online multiplayer was populair. Het terrorisme, eigenlijk ook dingen, hoe noemt dat weer, cops en bandits, genre zo van de good guys achter de bad guys liepen en van dat gedoe allemaal. Mm-hmm. En, ze hebben gewoon, ik denk dat Rainbow Six Siege gewoon op het juiste moment op de juiste plaats is verschenen.
Ik denk dat het ook belangrijk was dat Siege een enorme nadruk legde op het tactische element, wat dat toch nog veel meer dan Call of Duty en nog altijd meer dan bij Battlefield aanwezig is. Maar, echt maar teamplay.
Ook, voilà, ik ging juist zeggen, in die tijd wat ik altijd haatte aan die multiplayer games was, als je iedereen trok zijn plan en deed gewoon zijn eigen ding. En bij Siege, als je samenwerkt, dan word je beloond. En dat op zich is al een goede reden, vind ik. En je moet echt, iemand moet bijvoorbeeld dat camera's pakken. Iemand moet bijvoorbeeld met kids meepakken. Iemand moet zeg maar, dat schild meepakken. Je wordt echt eigenlijk bijna in een rol gedwongen om als team te gaan samenspelen. Dat is dan met een paar maten goed samenspeelt. Eigenlijk als onze Aaron is helemaal zot van die game. Ik heb het zelf ook gespeeld. Maar in die tijd was ik nog niet zo echt te vinden voor om met andere mensen samen online te spelen. Bij mij was dat meer, ik ga een paar uurtjes online kanaal. Ik ga me amuseren, ik zal wel zien. Maar ik kan u wel zeggen, sinds dat we met de Kevin en de Razer en de Aaron zo bijna dagelijks in de week toch bepaalde games samenspelen. Ik ben ook wel gaan appreciëren. Ik kijk er wel elke dag naar uit om terug met iemand samen te kunnen spelen. En het is ook die wisselwerking van, we gaan met een paar maten samenspelen, we gaan ons amuseren. Het is een beetje de moderne versie van op café gaan is niet juist, maar ik denk dat je snapt wat ik bedoel. We wonen allemaal ver uit elkaar, maar dankzij het internet zitten we alle vier samen te spelen en te leuteren.
Ik heb hierboven de Collector's Edition van Rainbow Six Siege liggen en daarbij zit ook een volledig tactisch boek met een layout van elk level, de verschillende invalshoeken die je kunt nemen, tactische plannen die worden uitgelegd in dat boek, welke loadout dat voor welk plan geschikt is. Die liefde daarvoor alleen al bewijst echt wel dat er een duidelijke visie is. Nu, ja, langs de andere kant van het spectrum hebben we de Call of Duty's die jaarlijks uitkomen, Battlefield die niet jaarlijks, maar toch regelmatig uitkomt. Waar zijn jullie het meeste fan van? Een game die ze jarenlang supporten, à la Siege of andere? Of een serie zoals Call of Duty die elk jaar gewoon een volledig nieuw product brengt?
Een volledig nieuw product is niet echt het juiste woord. Als je ziet dat regelmatig dezelfde mappen terugkeren, bijvoorbeeld, in de Call of Duty. Maar wat ik wil zeggen, wat dat Ubisoft wel kan, is... Ze luisteren naar hun community. Als je ziet, voor Honor in het begin, die multiplayer trok op geen zak. Ze zijn blijven investeren, ze zijn er blijven in geloven en ze zijn blijven verder developen. En For Honor is nog steeds een van de populairste games nu. Dat was met de Division was dat ook zo. Ze pakken hun tijd. Neemt Assassin's Creed ook. Ze hebben een jaar van de kaart gezwierd, feedback opgenomen en zijn een jaar gaan herbronnen en met een volledig nieuw concept naar buiten gekomen. En wat ik ook nog tof vind is aan die Rainbow Six Siege, is dat het... Je hebt verschillende mannetjes, eigenlijk met hun eigen speelstijl. Dus er is wel voor iedereen iets in. Ik speel bijvoorbeeld altijd met die dude met zijn sledgehammer, bijvoorbeeld. En op de duur gaat ook aan je personage gehecht worden. Dat is nu misschien belachelijk wat ik zeg, maar pak nu gelijk als in Fortnite ook. In al die tijden dat ik het terug aan het spelen ben, onder andere met de Kevier, heb ik heel veel mannetjes vrijgespeeld. Maar ik speel nu altijd met Snap. En dat is zo'n manneke dat je dan zelf in elkaar kunt steken door die onderdelen vrij te spelen. En ik bedoel...
Met die tandenborstel, zeg het maar. Ja.
Met die tandenborstel, ja. Maar op de duur raakte, is misschien vreemd wat ik zeg, gehecht aan je online personage.
Klopt.
En de wereld.
In andere games ook, à la Overwatch of zoiets, heb je daar ook meer en meer een klik mee. Hè? Zeker als je meerdere karakters hebt en je hebt dan echt je maat gevonden, zeg maar. Het succes van Siege is zo enorm dat we massaal, ik niet, vergeten dat dat niet de meest recente Rainbow Six game is. Maar Extraction heeft totaal de effect niet gehad.
Nee, dat hebben we ook nog even aan het spelen geweest, die Extraction, dat weet ik nog.
Ik heb het ook even gespeeld, maar voor meer dan 20 uur blijft dat niet boeiend, hè?
Ik ben eruit gevallen.
Maar dat komt ook door het feit dat het was wat eentonig qua tegenstanders en qua content. Ja. En op den duur had je het allemaal wel gezien. Wat het plezant was wel dat je met de mannetjes uit Rainbow Six Siege-universum speelde eigenlijk. Dat je ook je eigen loadout kon bepalen, maar dat je ook moest kiezen van oké, jij pakt de camera mee, jij pakt de medkits mee, jij pakt de extra armor mee. En we hebben er ons mee geamuseerd, maar een gebrek aan content...
Ja, en vooral de vijanden. Hè. De vijanden waren veel te eentonig. Ik vond het leuk, voor 14 uurtjes heb ik het gespeeld. Ik heb het toen een 6 gegeven, maar... Ja, eentonigheid, monotoonheid, zelfde missies, zelfde opzet. En dan, ja, dan mist je die uniekheid die je in elk multiplayer match kunt opnieuw vindt. Hè.
Want dat begrijp ik ook niet goed. Dat is iets wat een Fortnite goed doet. Dat is om de 3 maanden nieuwe content, in-game events. Extra, als over het laatst was, een Luke Skywalker week. Nu kun je persoonlijk... Er is altijd is er wel iets te doen. En dat is bij Rainbow Six Siege ook. Ik zit ondertussen al aan seizoen, ik weet niet hoeveel. Ze spelen in op events als Halloween bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zijn allemaal dingen dat je bij Extraction bijvoorbeeld niet hebt. Maar door dat te doen, door die content regelmatig up-to-date te houden, te verfrissen, te vernieuwen, nieuwe dingen in te steken, blijft je spel boeiend en relevant maken. En dat is bij Rainbow Six Siege zeker het geval. Voor Honor ook trouwens, als met Halloween is ook weer een speciaal in-game event. En ik bedoel, op die manier blijft het wel boeien. En ze blijven de community ondersteunen en ze blijven toernooien organiseren. En er is altijd wel iets te horen, te zien of te lezen rond een van die games. Waardoor dat je interesse altijd wel gewekt blijft.
Rainbow Six Siege is verre van de enige game die erin slaagt om jarenlang aan een stuk relevant te blijven. Een andere shooter die dat al doet sinds zijn bestaan is Counter-Strike. En er zijn natuurlijk heel veel games die ongetwijfeld jullie en ikzelf tof vinden in het genre van games die we na al die jaren nog altijd spelen. Wat zijn de toppers waaraan dat jullie meteen denken?
Ik denk een van de grootste is World of Warcraft, hè, denk ik. Nog steeds, ja. Hoewel dat de populariteit al een paar jaar achteruit ontgaan is, merk je nu toch met die nieuwe Dragonflight dat het zo terug bij veel mensen begint te borrelen, waaronder bij mezelf. En ja, het is... Ik vind het fascinerend en ze blijven gewoon goede content maken en ze blijven de game ook gewoon ondersteunen. En dat is ook een ander ingrediënt, dat je je community blij moet houden, wat niet gemakkelijk is tegenwoordig. Maar dat je gewoon de game moet blijven voorzien van cool en originele content. Ik denk dat World of Warcraft daar jaar na jaar of editie na editie in blijft slagen. Een ander heeft Praga ook al een paar keren vermeld, dat is voor mij Fortnite. Ik weet het, dat is een game waar ze zeggen van dat is voor 12-jarigen en voor 10-jarigen. Maar nee, ik amuseer me daar gewoon rot in, gewoon omdat dat voor mij is dat zo'n spel, ik zet dat op en ik weet, oké, ik ga wat questjes doen, ik ga zien dat ik zo ver mogelijk raak. Ik moet daar niet te veel bij nadenken. Wat je bij eigenlijk een Warzone of bij een Rainbow Six Siege moet al liggen nadenken van, ik moet zien welke loadout en past het allemaal bij mijn team en dit en dat. Nee, Fortnite is gewoon die bus in springen en gewoon gaan. Allee, dat is het ding dat ik dan zoek in een game nadat ik een ganse dag gewerkt heb. Gewoon niet te veel nadenken. Laat mij gewoon even met een half uur, een uur en een half, 2 uur, 3 uur, 4 uur. Laat mij amuseren. En dat is het. En dat doet Fortnite voor mij persoonlijk, doet dat perfect.
Ja, er zijn ook reeksen pakt. Als je eigenlijk puur plat bekijkt, dan kun je ook zeggen dat FIFA aan zich ook al 25 jaar meegaat.
Ja, dat is waar.
Dat is ook een reeks. Halo gaat ook al 20 jaar mee. Zelda, wat is het, 25 jaar?
Maar dat zijn eigenlijk altijd wel ander type games. Ja. Door FIFA kunnen we discussiëren wat dat altijd andere games zijn, akkoord.
Maar games zijn nu
een Halo en een Zelda, dat zijn altijd andere games. Hè. Dus echt. Maar ik denk dat...
Diablo bijvoorbeeld, dat is ook zo'n franchise die al jaren meegaat. Ik weet niet van buiten wanneer Diablo 3 verschenen is.
Dat is ook ergens 2000.
Die mannen zitten ook nu al aan seizoen zoveel.
Ja, absoluut. Ja, en GTA 5 niet te vergeten, hè, Mulderen Online. Hoe lang gaat dat spel al mee? Dat gaat al 3 generaties mee ondertussen, dat spel.
GTA Just. Online, ja. Maar games die nu nog veel...
Diablo 3 is uitgekomen in 2012, by the way.
Ja.
Dat is ook al 10 jaar, zoals je zegt.
Al 11 jaar.
Ik denk, als je echt moet zeggen, games die al jaren oud zijn en tot op vandaag nog altijd gespeeld worden, dan denk ik dat die toch niet zo dik gezaaid zijn, hoor. Dan denk ik echt
ik weet
dat
nog ene.
Maar World of Warcraft al...
Counter-Strike, CSGO, Counter-Strike. Is nog...
dat ik in het begin gezegd.
Populair.
De andere daar, Team Fortress.
League of Legends.
Team Fortress,
League of Legends. Ja, dat zijn echt gewoon online games, waar dat ook een hele grote online community rond zit. Hè.
Voilà.
Bij singleplayer games gaat het dat uiteraard niet hebben. Maar ja.
Twee games waar dat ik nog aan denk, omdat ik ze zelf speel. Eentje is recent, ze zitten nu aan 2 jaar, maar ik durf te denken, tenzij dat ze zelf beslissen om een 2 te maken, dat die ook wel lang kunnen meegaan, is Fall Guys Ultimate Knockout.
Wow. Mm-hmm.
Vind ik nog altijd na 2 jaar fantastisch. En een game die ik al langer nog altijd speel, ondertussen 6 jaar en counting, Rocket League.
Ja.
Ah, Rocket League, juist.
Ja,
heel simpele formule, heel toffe outcome. Gewoon, ik speel dan nooit echt lang, hè. Misschien een kwartiertje, een half uurtje, hè. Maar zo 3-4 matchjes Rocket League, het beste einde van de game al, vond jongen.
Ja, daar geef ik je 100% gelijk. En dat is ook zo, af en toe denk ik van, ah ja, dat is juist. Ik heb dat hier ook nog staan. En dan speel ik zo 2 dagen of 3 dagen achtereen, zo'n potje of 5-6 per dag. En dan vergeet ik dat weer even.
Maar ik zeg het, het zijn allemaal online games en dat succes is vooral te danken, denk ik, aan die communities.
Ja,
ik kan je zeggen, een stom voorbeeld met mij, World of Warcraft. Mijn vrouw, haar onkel Jeanke, die is er nu... wat is Jeanke? 65, hè? 65. En ik heb die ik heb die 18 jaar geleden geïntroduceerd in World of Warcraft. Dus pak 62 min 18 is 44.
Mm-hmm.
En hij is nu... 65 min 18 is 47. En die mens speelt dan nu nog altijd. Maar dat zijn, als je het zo plat moet zeggen, oudere mensen die al iets minder mobiel zijn en die veel meer buiten komen. En dat is gelijk als ik zeg, Kev, elke avond dat wij spelen, wij babbelen met elkaar, wij leuteren met elkaar, wij doen wat quests, wij doen wat missies. En dat is een nieuwe vorm van op café gaan, vind ik. Mijn maten op café gaan.
Absoluut.
Zeg, als je met je maten hier in Torp wilt gaan, je pakt een auto en op een minuut sta ik in Torp en ga je met je kameraden. Maar gelijk als iedereen woont, je leert ook mensen wonen die ver uit elkaar wonen. En op die manier is je afstand één muis klikken weg, als je het zo moet zeggen.
Afsluiten doen we naar goede gewoonte met de suggesties van het huis. En Kevin, je hebt al dagenlang een suggestie klaarzitten die je wilt delen met de mensen.
Zeker en vast. Nee, op Netflix heb ik eigenlijk vandaag de eerste aflevering van Wednesday gezien. Dat is de nieuwe reeks van Tim Burton, waarin dat Wednesday Addams, de dochter van het koppel Addams, van de Addams Family, de hoofdrol speelt. En ik was eigenlijk heel aangenaam verrast van de sfeer, zeer Tim Burtiaans, om het zo te zeggen. En de humor die erin zit, is geestig. Je merkt wel dat het voor een jonger publiek gemaakt is. Maar ik vind de sfeer die erin zit en de actrice die Wednesday speelt, is fenomenaal goed. En iedereen die de trailer al gezien heeft, herinnert zich ongetwijfeld zo de scène waarin dat ze wraak neemt op een heleboel high school bullies en sport dudes die haar broerken aan het pesten waren en die zijn ontwater polo'en. En zij gaat er naartoe in het zwembad terwijl die bezig zijn. En ze zegt van, de enigste die mijn broer pijn mag doen, ben ik. Die mannen van, gaan het doen. En die haalt zo 2 zakken met piranha's uit achter haar rug. En laat die piranha's los in dat water. En dat is geniaal. Gewoon die een humor... I love it.
Die vissen die gasten op dan?
Hoe moet het zien?
Nee, ze worden niet opgegeten. Ze worden niet opgegeten. Er is er alleen... Ja, dat is geen spoiler. Dat is de eerste aflevering, het eerste kwartier. Later in de aflevering komt ze erop terug en wordt dat zo terloops laten vallen van... Ah ja, en ineens is een testikel kwijt. Grappig. Dus ik weet niet wat de andere afleveringen zijn, dus misschien dat er luisteraars nu al de andere 7 afleveringen hebben gezien, die zeggen van het was kut. Ja, dan weet ik dat tegen de volgende keer ook wel, maar tot hiertoe vind ik het wel heel fijn.
De suggestie is aflevering 1 van Wednesday.
Ja, tot hiertoe, ja.
Voilà. De suggestie die ik zelf meegeef is een open world game waar dat ik volledig op verliefd ben geworden. Een wereld waarin dat elke missie uniek is, waarbij dat elk avontuur een hals over kop gegooide chaotische toestand kan worden, gaande van nucleaire bommen tot tornado's, tot geheime kelders, tot doomsday preppers, noem maar op. En het is een simulatiegame. Ik heb het over Goat Simulator 3. De grap die zo uit de hand gelopen is dat het een full-released game zoveel jaren terug is geworden, die nu eindelijk zijn sequel heeft gekregen. Dus ja, dit is de sequel van Goat Simulator. Goat Simulator 2 bestaat niet. Dat is een van de zoveel grapjes die de developer Coffee Stain uithaalt. Want mensen vroegen aan Coffee Stain waarom heet de game Goat Simulator 3. En daarop zei Koffiesteen van ja, de helft van onze studio wou het simpel houden en Goat Simulator 2 maken. En de andere helft wou een grapje noemen, wou een grapje uithalen en het Goat Simulator 4 maken. Dus hebben we de gulden middenweg gekozen en Goat Simulator 3 genoemd. Maar het is een fantastische game en ik denk dat te weinig mensen het gaan kopen omdat ze het wel grappig vinden, maar niet per se om er zelf geld aan te geven. Maar
verveelt hoeveel kost die?
€40 op launch.
Als grap is het veel dan.
Als grap is het veel, maar de game is zoveel meer dan een grap. Het is een van de coolste open worlds die ik de laatste jaren heb gezien. Het is een game die je volledig loslaat. Je hebt superveel speciale krachten, speciale gear, kostuums die je kunt aandoen. Er zit een verhaal bij, namelijk dat er een geheim geitenkasteel is, waarbij dat de Illuminati-orde van de geiten de wereld probeert over te nemen. En dat kasteel wordt groter naarmate de chaos die jij in de wereld schept. Het zit vol schattige bugs en glitches die half de bedoeling zijn, half niet. En vooral de popculture references. Ik wil niet te veel spoilen, maar Lord of the Rings komt erin. The Matrix komt erin. Doom komt erin.
Matrix,
Skyrim komt erin. Voilà, er zit alles wat dat je denkt dat ze erin kunnen steken. Allee, ik lig elk kwartier strijk van het lachen. En op het moment, en Goat Simulator 3 is misschien een grap, maar dit zeker niet. Maar als we op het einde van het jaar de top 5 van iedereen gaan verzamelen voor de Game of the Year, maakt een deze kans bij mij om in die top 5 te zitten. Absoluut. Absoluut. De laatste suggestie van de aflevering is voor Praga.
Ja, en ik neem ons mee naar een setting die eigenlijk weinig tot niet voorkomt in videogames. Namelijk het Wilde Westen. En dat doe ik met Evil West. Een game die uitgegeven wordt... Ja,
heb je ooit al van Red Dead Redemption gehoord, Praga?
Ja, ja, maar laat me even... Ik zeg juist, een setting die niet vaak voorkomt... Die niet vaak voorkomt in videogames.
Of Desperados.
Wacht.
Of Hard West. Ja, of Call of Juarez. Call of Juarez. Red Dead Revolver.
En dan zei er nog Outlaws uit eind jaren 90. En dan zei er, en dan het gat...
Ja, dat zijn er een stuk of 10, hè, ja.
Dat is niet waar, gast. Red Dead Revolver, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, Outlaws, Call of Juarez,
Desperados, Hard West.
Geven.
Stranger, All the World Strangers, Wrath. Dat is ook een cowboy.
Hunt Showdown, hupla.
Hunt Showdown is ook meer iets Victoriaans getint, hè.
Ja, maar het is wel het Wilde Westen.
Anyway,
ja.
het is een setting die niet vaak voorkomt, die videogames met Wilde Westen.
Volgens Praga.
Ja.
En dat is gewoon zo, punt. En het coole aan deze game is, je kruipt in de huid van een vampierenjager en je moet dus vampieren en monsters gaan dood en iedereen is met vierkante gaten lakken. Dus... Allee, ik kan maar beginnen zeker.
Nee, je bent goed bezig.
Ja.
Nou, iedereen lag met vierkante gaten.
Niet waar.
Dat is niet waar,
nee.
Vraag. We lachen niet met u, maar met de setting.
Ja,
maar ik bedoel,
we lachen met Wilde Westen.
Doorheen de jaren. Outlaws is eind jaren 90. Oké, ik vraag.
Maar ik nee, doe me. Nee, maar je hebt gelijk. Je hebt 100% gelijk. Vertel maar over Evil West hoe goed dat is.
Ja.
Want dat komt niet veel voor, Westerns.
Maar dat komt toch niet veel voor? Anyway, we weten allemaal dat ze bij Focus Entertainment een neus hebben voor goede games. Daarvan was A Plague Tale: Requiem ook heel recent een goed voorbeeld van. En nu deze keer komen ze met Evil West. Dat is eigenlijk een actietitel die ons meeneemt naar het Wilde Westen. En nu wil het toeval dat ze daar te kampen hebben met een vampierenplaag. En wat kan ik je voorspellen zeggen? Kwestie van dus een western setting. Gameplay moet je tellen. Het spel duurt 1 uur of 12, 15. Wat deze game zo plezant maakt, is dat eigenlijk de combat. En de combat die houdt een beetje in het midden tussen titels als Bulletstorm, Painkiller, Gears of War zelfs, die is third person. En het plezante is vooral de melee combat. Die echt heel brutaal is, want naast een six-shooter en een rifle beschikt dus over een speciale gauntlet die speciale krachten heeft. En het leuke daaraan is dat je de tegenstander op diverse manieren kunt afmaken, dat je heel coole combos kunt doen. En dat er ook bovendien grafisch heel erg goed en geloofwaardig uitziet. Maar ik zou gewoon zeggen, zoek het een keer op, Evil West, uitgegeven door Focus Entertainment, ontwikkeld door Flying Wild Hog Studio, een Poolse studio. En ik zeg het nog, als je fan bent van games als Bulletstorm, Painkiller, Gears of War en zelfs Doom, dan zal Evil West u zeker kunnen bekoren.
Met het ongelooflijk unieke Wilde Westen zijn wij aan het einde toegekomen van deze unieke wilde aflevering van onze podcast. Op pragalicious.com kunnen jullie terecht voor al het game nieuws, reviews, previews, interviews, noem maar op. En ook via de socials kunnen jullie ons volgen via Facebook, via Instagram, via TikTok. De podcast beluisteren jullie nog altijd op Spotify, Apple Music, YouTube of elk ander kanaal dat weet wat een goede gaming podcast is. Binnen 2 weken horen wij jullie allemaal heel graag terug. Tot dan!